Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 34ste zondagafdeling, de vragen 93 tot en met 95 met hun antwoorden. Zondag 34, de vragen 93 tot en met 95 met hun antwoorden. Daar vraagt onderwijzer in de 93ste vraag, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? En hij antwoordt daarop in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord dat ik zo lief als mij mijner zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Vraag 95, wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Schrijf wij hierboven Gods goede gebod. En overdenk in de eerste plaats de afwijzing van het mijne. In de tweede plaats de aanwijzing van het zijne. In de derde plaats, opdat zijn licht onze harten bescheiden. Gods goede gebod. Wij letten op de afwijzing van het mijne. In de tweede plaats de aanwijzing van het zijne. En in de derde plaats opdat zijn licht onze harten bescheiden. Geliefden, we hebben de laatste maal stilgestaan bij het tweede gedeelte van dat antwoord van vraag 92, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Daar hebben wij de sleutel gevonden van het boek der wet, de lering der wet in het stuk der dankbaarheid. Wij hebben daarin de troostrijke waarheid overdacht, hoe zij uit het diensthuis uitgeleid zijn. Hun boog deed hun dat land niet erven, hun zwaard kon hen geen heil verwerven. Maar de voeten geschoeid hebbende en de lendenen omgord, hebben zij gegeten die spijze die aanwees het onbestraffelijke en onbeschuldigde lam Gods, dat hij gezonden had tot een verzoening deze wereld, en wat hij in de oud-testamentische kerk vooraf liet schaduwen. Daaruit hebben wij gehoord, er is hier niet iets met deze wet in het stuk der dankbaarheid aan ons overgelaten, maar de Heere roept zijn ellendige in de wet des geestes des levens in Christus Jezus toe. Kom, mijn vriendin, mijn schone, sta op, eet en drink. Hij roept zijn ellendige toe. Hij is alleen God. Hij leidt uit alles na slavernij van het diensthuis uit. Dat doet hij alleen. En al het andere wat een andere bron heeft, hoe mooi men het ook versieren, de een uit dankbaarheid, wil die gegunde krachten hebben, de ander uit zijn geloof, en derde heeft weer een andere bron, dat het wezen het zo waardig is, maar het hoort allemaal bij ons mensen, die allemaal vergaan met al hun voorstellingen. Er is maar één fontein springende tot in het eeuwige leven. Maar één water des levens. En maar één brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die daarvan eet zal niet hongeren in der eeuwigheid. Zo wordt ons het gebod Gods een prediking van zijn genade en van zijn ontferming. Een prediking die ons voorhoudt, zie op hem. Op hem alleen. Zie welk een dierbare en beminnelijke borg en zaligmaker aangebracht is en gegeven is van den Vader tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in hem. Nu, zo gaat dan de Heidelberger voort om ons te bepalen bij het eerste gebod. We hebben dat gehele gedeelte gelezen omdat het ten nauwste aan elkander verwant is en moeilijk deze vragen en hun antwoorden van elkaar te scheiden zijn. Het gaat over Gods goede gebod, want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En het goede, zegt de apostel, is mij de dood niet geworden. Maar de zonde is mij de dood geworden. Dan vraagt onderwijzer, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe we ons jegens God zullen houden. De andere, wat onze naasten schuldig zijn. Dat is nogal wat. Dat kunnen we ook al min of meer terugvinden in onze eerste gedachte, de afwijzing van het onze. Wat is het onze? Het onze, dat is ik. Het onze, dat is ten tweede ik en ten derde en tot in eeuwigheid ik. Aan die zonde, aan die doodzonde zijn wij nu alle schuldig. Aan die doodzonde zijn wij alle onderworpen. Aan die gruwelijke hoogmoed zijn wij te gronde gegaan, reeds in het paradijs. En dat zit nu door heel dat leven van de mens geweven. In de eerste plaats ik. En in de tweede plaats ook ik. En misschien helemaal achteraan, hoewel we dat elkaar ook nog niet gunnen, is het afval voor onze medemens. Hoewel, ik zei u, dat gunt hij hem ook nog niet, want er staat, en hij begeerde zijn buik te vullen met wat er afviel van de tafel des rijken. Er staat nog niet eens dat het hem gebracht werd. Er staat ook nog niet dat het die arme Lazarus gegund werd. Er staat alleen dat hij begeerte had om uit de vuilnisbak verzadigd te mogen worden. Dus daar moet je ook nog voorzichtig mee wezen. Alsof op de derde en vierde plaats mijn buurman aan de beurt zou zijn. Want zo erg en diep gezonken is Adam, dat hij altijd alleen maar bezet is met zichzelf, verheugd is in zichzelf en leeft door zichzelf. Dat is een droevig beeld. Dan zeggen, dat zijn wij toch wel voorbij nu. Wij hebben toch gehoord, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Maar om bij deze waarheid te blijven, om telkens weer in alle nood te zinken op die waarheid. Daartoe is ons zo nodig, dat telkenmalen weer bij vernieuwing ons in gedachtenis gebracht wordt. Het heeft u verdorven, o Israël, in mij is uw heil. Daarom wordt de wet gepredikt als een troost voor alle ellendigen, als ontdekkend en nederwerpend voor alle die aan die enige rechtigheid in hem niet genoeg hebben. Nou ja, en dan moet je maar voorzichtig wezen om te denken, ja maar ik heb dit en ik heb dat, want dan komt het in de praktijk van het leven maar weer altijd uit, wat een dwaze mensen we zijn. En moeten we niet te gauw denken dat wij het weten, want wij weten het niet. De apostel zegt, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd dat gij der waarheid ongehoorzaam zou zijn? Dat is niet tot onze eer, dat is tot onze schande, maar het predikt ons ook, altijd hebben wij maar weer van nodig die leiding, die lering van die lieve geest die ons in alle waarheid leiden kan. Als je dat nou niet meer gelooft, dan word je een hakker. Dan kun je precies zeggen over dat verbroken verbond der werken van die vent en van dat wijf en van die en zus. Maar er ontbreekt iets. Er ontbreekt meestal iets van de kennissen. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En wat roemt gij alsof het niet ontvangen had? Hij alleen, hij leidt door zijn licht tot zijn altaar. Daarom is het zo'n kostelijke zaak dat de Heere ons hier af komt te wijzen. Hij komt afwijzen wat van ons is. Hij komt ons leren wat een ik-gode wij zijn. En dat we onszelf vasthouden, altijd weer. En dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zien kan. En dat het zich hem niet onderwerpt. Het kan ook niet. Opdat wij niet zouden spelen met vlees en bloed. Maar opdat wij alleenlijk zouden hopen op God die de doden levend maakt. In twee tafelen. En punt 1 is hoe wij ons jegens God zullen houden. Dat betekent wat onze rechte verhouding tot de levende God is. En daaruit vloeit pas de verhouding tot de naaste. De mens heeft er geen erg in dat hij in heel de moderne wereld, de moderne godsdienst, de moderne kerk eigenlijk maar terugkeert tot de eerste beginselen der wereld. Het is een wat andere vorm. Maar het is tenslotte toch ook het werk in de top. Dat kun je nagaan. Want dan is alles eigenlijk daarop gericht, op onze medemens. Hoe we ons jegens hem moeten gedragen. Hoe we ons best moeten doen voor een menswaardig bestaan. Een betere wereld, een andere wereld. Een wereld van vrede. Hoe we geld moeten geven voor die en voor dat doel en zoveel andere doelen. Het is een schande. De consumptiemaatschappij, zegt de christen van de 20e eeuw. Maar over één ding tasten zij in het duister. Eén ding komt ook geheel niet aan de orde. Dat we zulke beesten, minder dan beesten, tegenover de God van ons leven geworden zijn. En dat we nooit, maar dan ook nooit, die houding ten aanzien van de Heere aannemen, die betamelijk is, Daarom ontbreekt ook alle waarachtige verootmoediging. Daarom is er maar één vonk nodig om dat hele kruidvat uit elkaar te doen klappen. En om de mens in zijn gruwelijke boosheid, in zijn verscheurendheid openbaar te maken. Omdat het ontbreekt. Omdat hij heel aardig kan vertellen hoe we ons jegens onze naasten hebben te gedragen. En wat we schuldig zijn. Maar nog nooit heeft gehoord uit Heere woord. Mijn volk kent mij niet. Mij de springader des levens verworpen. Zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. Zolang als hij dat ook niet hoort, dan moet je horen naar de duivel. Dan moet je horen naar de ontwikkelingshulp. Dan moet je horen naar een zogenaamd christelijke instelling. Dan moet je daarmee bezig zijn. Totdat het je alles als boter uit de handen en door de vingers wegglipt. Want de mens blijft niet eeuwig hier. De dienstknecht blijft niet eeuwig in huis. En die valt weg. Wat baat het dan? Wat baat dan het standbeeld? Wat baat dan de straat die naar hem vernoemd wordt? Wat baat dan de waardering waarmee je over je geschreven wordt in de krant? Het baat alles niets. God wijst ons allemaal af. God wijst het mijne af. God wijst die gecamoufleerde mens af. Die net doet alsof. Die wijst God af. Want God ziet overal dwars doorheen. Hij ziet het hart aan dat in de mens is, dat vol is om kwaad te doen. Daarom is het een zeer noodzakelijk onderwijs hoe wij ons jegens God zullen houden en de anderen wat we onze naasten zullen schuldig zijn. Dat is de juiste volgorde. En dan ben je heel je leven goed voor je medemens geweest. Dat is de algemene godsdienstige wet in de wereld en in de kerk. Heel je leven, je hebt ieder het zijnde gegeven. Dan hebben we God bestolen. Dan hebben we de Heere bestolen. En we hebben ons wederrechtelijk alles toegeëigend. En als onbeschofte mens hebben we diefstal gepleegd. Brood gestolen van hem. Water, vlees, kleren, huizen, dak, alles gestolen. Ieder het zijne, hoe komt de mens er toch bij? Hè? Hij die God van het zijne heeft trachten te beroven. En daardoor midden in de dood weggestort is. Hij begint te bouwen, hij begint het in orde te maken. En dan denkt hij, als dat nou in orde is op de aarde, dat God het dan met ons ook wel in orde zal maken. Begrijp je? Als we nou maar goed zijn voor onze naasten, als we maar dankbare mensen zijn, en als we hier en daar ons best doen en de helpende hand uitsteken, dan zal God wel weer goed worden. Maar God wordt helemaal niet goed. De Heere wordt steeds bozer. Er is een vuur ontstoken in zijn grimmigheid. Het zal de paleizen verteren. Alles. God wijst alles af. Alles wat van ons is. Door hier eens een ogenblik te stellen. Wat nou eigenlijk waarde heeft. En waarheid is. Hoe wij ons jegens God hebben te gedragen. En wat we onze naasten schuldig zijn. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. En de vervulling daarvan, dat is de liefde. Liefde uit een rein hart tot de levende God. Dat wil niet zeggen iets doen omdat er ergens een zweet knalt. Nee. Maar uit liefde. God lief te hebben boven alles en de naast als onszelf. Vanzelfsprekend. Niet als iets wat je moet doen, maar iets wat als uit een bron opstijgt. Wat geen moeite veroorzaakt. Dat is Gods begeren. De Heer heeft toch een walging aan alle vormen dienst waar het hart uit is. Liefde is toch een zaak van het hart. Liefde is toch geen zaak van berekening en overweging. Nee, al die dingen van mij wijst de Heer af. De afwijzing van het mij. En de Heer zegt, het is allemaal te vergeefs. Dat ge mij eert, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Dit is het eeuwige leven. Dat we u kennen, de enige en waarachtige God. Dat is leven. De Heere Israël, uw God is een enig Heer. Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Nu dan, dan komt tot ons allemaal de boodschap, zet de prullenmand maar op. Met al onze vertoningen, met al onze bewegingen, met alles wat haar oorsprong en haar voedingsbodem heeft in ons bekeerde of onbekeerde hart. Want het is alles gode, onwaardig en het kan hem ook niet behagen. We gaan eens een ogenblik verder met die gedachte dat de Heer het onze afwijst. Want dat eerste gebod, die eerste vier geboden die aanwijzen hetgeen godes is, daarin zegt de Heer, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan betekent dat, wat gebiedt God daarin, dat ik zo lief als bij mijner zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heilige of andere schepselen, mijden en vlieden. Er hangt nogal wat vanaf. Er hangt zeker wat vanaf. Onze zaligheid hangt er vanaf. Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Dat betekent waar het anders is. Kan ik niet zalig worden? Waar het anders is, zal ik het koninkrijk Gods niet beërven. Want gij weet dat geen afgode dienaar het koninkrijk Gods kan beërven. En nou noemt die onderwijzer, die noemt nou allemaal precies dingen op waar we tot aan ons hoofd toe vol mee zitten. U zegt vol mee zitten. Afgoderij. Toverij. Waarzegging. Bijgeloof. Och. Daar zijn we gelukkig van. Nou, dat onderwijs hebben wij nu net zo nodig. Dat hebben wij nu net zo nodig, mensen. Kijk, als we zo spreken, dan geven we alweer blijk dat we de wet des geestes, des levens uit het oog dreigen te verliezen. En dat we er geen erg in hebben. Dat alleen schuilplaats is onder zijn vleugelen. Alleen sap in die enige wijnstok. Alleen vrucht die opkomt uit hem. Dat bewijzen wij als we zo spreken. Of we zijn er te vroom voor en we zeggen, maar we menen er niks van. Oh, ik ben zo'n afgoden dienaar. Maar ondertussen dat het zegt, ben je standbeeld op aan het richten voor je eigen nederigheid. Je eigen ontdekking. Je eigen diep doorgeleid zijn. Dat je het zomaar kan zeggen dat je zo'n afgoden dienaar bent. Je kan nou zo niet keren nog draaien. Maar Adam zit altijd in het mijne, in het eigene. En ik kan dat op een zeer degelijke manier doen en op een zeer goddeloze manier. Maar hij kan niet anders dan zichzelf bedoelen. zichzelf najagen. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen. Vroeger met die Roomse mensen en nog. Het is toch droevig eigenlijk, ja. Maar het woord van onze God zegt, kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. Wat betekent dat? Nou ja, dat volk Israël, dat dacht er ook over. Toen ze die zo over, toen ze de stem des Heeren aan de Sinai hoorden. Toen zeiden ze ook, dat nemen we voor onze rekening. Dat nemen we voor onze rekening. Vreemde goden? Dat kan niet. Nee, dat nooit. Gesneden beelden? Nee hoor. Alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Waarom? Ze dachten dat ze dankbaar waren. Ze dachten dat ze behouden waren. Ze dachten van alles. Maar één ding dachten ze niet. Dat het niet bij de mens die wandelt is. Dat hij zijn recht weg recht richt. Dat bedachten ze niet. Dat bedenkt Adam trouwens nooit. Daar brengt de Heilige Geest zijn ellendige achter. Dat dat de waarheid is. Maar dan moet je eens kijken. Dan moet je eens kijken, ik weet wel. Je hebt van die vermetele mensen die zeggen, kijk eens, je kunt aan het volk Israël zien hoe het afgelopen is. Laten wij nou oppassen dat wij het anders doen. Begrijp je? Dat kan ook nog. Dat is ook even een bijgeloof en een waarzeggerij. Verschrikkelijk. Maar goed, geliefde, de geschiedenis van dat volk zat er boordevol mee. Boordevol. Met het mijne. Ons goeddunken, onze gedachten, onze overlegging. Het is toch droevig ook. De ware God ten hoon. U zegt, ja, maar dat hebben ze duur moeten betalen. Dat is waar. Maar dat waren de verworpenen. Dat ja. Wie gelooft dat nu eigenlijk? Wat heeft de Heere gesproken tegen Salomo? De Heere zei, omdat uw hart niet recht was, is geweest om een aangezicht. En ge andere goden hebt nagevolgd en niet getrouw zijt geweest. Gelijk uw vader David getrouw is geweest. Zo zal ik het koninkrijk van u afscheuren. Twee stammen zal ik u laten houden, of één deel. Jij kunt natuurlijk zeggen in je hart, maar die Salomo die wist wel beter. Ja, maar weten wij niet beter dan? Weten wij niet beter? Maar is daarmee onze gang en ons gedrag, is dat daarmee goed gepraat? Ganselijk niet hoor. Want er vloeit niet anders uit voort dan ellende. Want die tegen mij zondigt, zegt de Heere, die doet zijn ziel geweld aan. Of hij Salomo heet of David. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Als het dan over afgoderij gaat, o vreselijk. De mens is een afgod en hij heeft allerlei afgoderij. En afgoden. Nou ja, je kunt een heleboel op gaan sommen. Ik wil daar niet te veel in komen. Maar het is een bewezen feit dat de mens alles liever heeft dan God. Alles hoger zet dan God. En dat de hoogste plaats in zijn leven niet God is, heeft. Maar alle zienlijke dingen en tastbare dingen. Kunnen we lang of kort over praten, maar dat is de waarheid. En dan moet je niet allemaal ertussendoor zeggen, ja maar Gods volk, want die geloven dat. Die geloven dat. Die, anders geloof je toch niet. Dan blijf je toch een heilige man. Dan ben je toch geen afgodendienaar. Dan geloof je er niets van. Dan denk je dat je al een heel eind op dreef bent. En dan zing je alsmaar door. Gun door het geloof. Om die in Christus kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. Blijf je maar in doorgaan. Och ja, ik weet wel. Deze leer is versmaad en veracht. Waarom? Omdat deze waarheid die God in zijn woord openbaart, wijst alles af van de mens. En moet je toch eens indenken, wat dat betekent voor een afgodendienaar, voor een godsdienstig mens, voor een tovenaar, voor een waarzegger, wat dat inhoudt. Hij zou er een beroerte van krijgen als die zou denken, mijn rol is uitgespeeld. Mijn waarzeggerij is uit. Ik ben een leugenaar voor de Heer. Ik hoef geen haren mantel aan te trekken om te liegen. Verschrikkelijk. Zijn verstand zou het begeven. Dat te geloven. Dat leert alleen Gods geest maar geloven. Maar het is wel goed te begrijpen dat de mens berst van woede en vijandschap. Als het een klein beetje gaat schemeren voor hem, dat zijn rol is uitgespeeld. En dat hij toch nooit anders heeft gedaan dan zijn eigen ik. Och ja, godsdienstige mensen kunnen zich nog verkneuteren als hij in een tijdrede zoiets gaat uitwerken op de goddeloze en onboetvaardige wereld. Of zoals men dan zegt, wereld. Dan kan dat nog wel aangenaam zijn. En de goden van deze tijd, de sportgoden, en deze goden en die goden, dan is dat nog aardig te beluisteren. Dan kunnen we nog aardig waar zeggen en in bijgeloof schepselen eren en heilige beelden oprichten. Dat zijn dan nog die weinige getrouwen in de landen die het nog durven zeggen. Maar zodra de boodschap komt van het woord, ik ben die man. Alles wat om mij heen is, dat is maar kinderspel. Bij mij vergeleken, dan zit dat niet zo goed meer. Ja, maar, begint de mens al. Ja, maar, je bent toch zeker wel met me eens dat, en dan krijg je. O geliefde, zie je nou de noodzakelijkheid, de nuttigheid, dat ons in het stuk der dankbaarheid afgewezen worden. Alles wat van u en van mij is, want dan zitten we vol met afgoderij. Voor de ene is dit en voor de andere dat, nou noemen we even het natuurlijke vlak. Geld, goed, man, vrouw, kinderen, positie. Ach, iedereen op zijn afgod. Boven alles heeft het Hebreeuwse woord voor afgod, dat is een heel raar woord, dat zegt eigenlijk zoveel als het geen niets is, niet is, ijdelheid. Het woord sluit eigenlijk het bestaan van een afgod, een andere god, totaal uit. Helemaal uit. Het woord geeft al te kennen. Het is niks, het is een... Het is wind, het is een ijlheid, het is helemaal niets. Het is een inbeelding, het is een waandenkbeeld van ons mens. En volgen wij dan zulke waandenkbeelden na? Ja, afgodendienaars, dat zijn wij geworden. U zegt, ja maar nou zit je in het stuk der ellende. Nee, zit misschien wel in het stuk der ellende. Maar het stuk der ellende wordt recht gekend in het stuk der dankbaarheid. Daar wordt ons gebod op gebod, regel op regel voorgehouden. In de herinnering van het verleden en ook in de onderwijzing van het heden. En in de verkondiging van de enige naam die onder de hemel gegeven is, afgoderij. En nou vat ik die 95ste vraag daarin samen. en geven de geestelijke omschrijving, want toch, wij weten alle wel, de een hebt hier zijn prul en de ander hebt daar zijn prul. De een krijgt een ongeluk als ze een boekje per ongeluk en met een potloodje in hebben zitten krassen, dat is een heiligdom. Een andere gaat dood als ze foto's verloren zijn. En een derde heeft weer wat anders. Och, dat is allemaal de buitenkant. Ook de buitenkant. En zo heb je ook allerlei toverij, waarzegging en bijgeloof. Godsdienstige waarzeggers, daar wou ik het maar even op houden, weet je wel. Die godsdienstige waarzeggers. Die altijd doen of dat ze iets bijzonders zijn, hebben en kunnen profeteren. Die komen met de macht en de majesteit van hun ervaring, hun inzicht, hun openbaring. Waarzegging, ik weet wel hoor, het slaat ook op de tijd van toen men vee en dier en allerlei andere dingen zegende en die aan zulke zegeningen geloof hechten, maar dat is bij ons nou niet zo meer in die zin, maar er is wel weer wat anders. Nu ja, waarzegging, toverij, al die dingen meer, die heb je op natuurlijk vlak. Die nemen hoe modern de tijd ook wordt hand over hand toe. Allerlei occulte wetenschappen, geheimzinnige mysterieën, spiritisme, noem alles maar op, allerlei rare dingen. Daar zit de mens vol van, aanroeping van heiligen, noem maar op. Hij roept niet meer heilige Petrus, heilige Johannes en heilige die en die staan mij bij. Nee, hij zegt nu, ben je daar al eens geweest? Dan moet je eens naartoe gaan. Moet je die man eens vragen. Die moet je eens aanroepen. Nou, en dan ga je er naartoe. Al is het in het andere eindje van het land. En dan kom je bij het licht. En die man die zit misschien met een heel nas gezicht achter zijn tafeltje, achter een oude schrijver. En die kijkt je onderzoekend aan. Die zegt, wat heb je? Dan ben je ook bezig aan het aanroepen van heiligen en van andere schepselen. Maar het is allemaal even droevig. Maar laten we de geestelijkheid eens noemen. Die samenvatting. Wat is afgoderij? Wat is het mijne? Wat behoort mij bij verdoemelijk boze bestaan? Dit. Dat ik in de plaats van die enige ware God iets anders versier. Die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Daar wil ik niet aan. Ieder heeft een God voor zichzelf. Het is jammer dat de Heer dat heeft voorkomen. Maar als iedere kerk en iedere gemeente een eigen Bijbel moest samenstellen, dan had je 10, 20, 30 verschillende Bijbels. Je had een oud gereformeerde Bijbel, een hervormd gereformeerde, een gereformeerde artikel 31. Je had een leger des heils Bijbel, een hele dunne misschien. Je had van alles. Wat droevig, hè. Daar komt dat nou allemaal in uit. Dat de afgoderij zo vreselijk groot is. Want de ware verhouding tot God is die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Andere God is er niet. Het is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Een andere God kan er niet wezen. Een mens kan heel wat meemaken in zijn leven. Een mens kan spreken van een hogere macht. En de hemel dit en de hemel dat en het opperwezen. Maar dat is niet de rechte houding tot God. Nee, hij heeft zich in zijn woord geopenbaard. Voor zover dat nuttig en nodig is voor onze zielenzaligheid. Nou moet je dan eens kijken, afgoderij, vreselijk. Want dan is het gruwelijke afgoderij, als die naast die enige God zijn eigen aanbidt, zijn buurman aanbidt, een godzalige man of vrouw aanbidt. Natuurlijk, hij spreekt ze niet aan als God, dat niet. maar zijn hele houding, zijn gelaatsuitdrukking weerspiegelt alreeds de diepe eerbied voor die en voor God, die Godzalige. Wat een misselijke vertoning richt Adam toch op. Nou ja, daar moeten wij altijd in onderwezen worden. Petrus bedoelde het misschien niet zo goed als die in dat huis bij die heidenen zitten eten. Hij bedoelde misschien wel goed en dan ziet hij de Jood aankomen en denkt, jong, ja, even uitkijken. Zo gemeenzaam. Die heidenen, het blijven toch maar heidenen ergens. En ja, die Joden, dat was een veel statiger volk. Dat had wat meer zo, ja, wat meer indruk. Als ze met hun waarde, gebaarde en gewaarde binnenschreden. Oh, dan doet hij net alsof hij zegt, ah, daar hebben we een paar van het volk. En dan gaat hij, dan loopt hij er gauw naartoe. En die heidenen, die kijken, die, oh ja, waar is Petrus nou zo gauw gebleven? Oh, maar daar is hij bij het volk. Maar Paulus die bestraft in het openbaar. Ja, foei Petrus, dat is afgoderij. Dat is bijgeloof. Dat is verkeerd. Dat is in die enige ware rechte God en zijn leer een bijmengsel doen. En hij bestraft hem in het openbaar. Petrus wist het wel. Als Petrus niet geweten had, dan had hij beginnen te schelden op Paulus. Dan had hij een beentje trachten te lichten. En dan had hij naar Jeruzalem gegaan en dan zou hij gezegd hebben, die man moet je nodig een poosje eruit doen. Want dat is een antinomiaan. Die trekt zij er nergens wat van. Maar Petrus vreesde God. De wortel der zaak werd in hem gevonden. Het kon leiden. Kijk, en daarom dacht Petrus, broeder, je hebt gelijk. Dat ben ik toch weer in de weer. Nou ja, dat zeg ik nu alleen maar even om u bij te brengen en mij, dat het ons wel degelijk aangaat. Dat je niet zo moet kijken naar die Roomse hier en die Roomse daar. En al die verminkingen en al die vertoningen. Nee, maar de Heilige Geest zegt, hier is mijn woord. Dit is het uwe, dat wijs ik af. Het is misschien wat in een zachtere vorm, mildere vorm. Maar ik wijs u af. Ik wijs uw hart af. Uw genegenheden. Ik wijs alles van u af. Nou, dat is niet zo best, zou u zeggen. Nou, dat is wel best. Want de Heer heeft gezegd. Ik zal ze leren. Ik zal ze onderwijzen. Ik zal ze besprengen. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Dat doet de Heer. Dus dat is wel goed. Daarom is het alleszins nuttig om het woord met zachtmoedigheid te mogen ontvangen. Nou ja, afgoderij, toverij. Aanroeping van heiligen. Bijgeloof, verschrikkelijk. Wat een bijgeloof. Een bijgeloof. Vogelgeschrei. Allerlei dingen meer. Het bijgeloof, dat komt, ja, ik vertaal het nou een beetje vrij hoor. Maar dat komt allemaal uit in die dingen die men bij het geloof sleept. Begrijp je? En voor de een is het een gewetenszaak dit, en voor de andere is het een geloofszaak dat, maar het is allemaal bijgeloof. De een die krijgt al een ongeluk als die dat zou doen, en een derde zegt, oh, dit en dat. Pas was er nog een paus die een klein beetje een toontje lager ging zingen, toen met die kinderen, weet je wel, met die inenting en zo. Want er zijn duizenden mensen die dan op zo'n man als een afgod staren wat die zal zeggen. Als die zegt niet doen, dan moet je het niet doen. Als die zegt doe het maar. Nou ja, dan is het al een voorrecht als je alvast één treetje mag zakken. Hoewel, Je denkt in je hart, je kan beter nog een paar treetjes lager komen te vallen. Want ja, dan heb je tenslotte nog een afgod. Dan zeg je, nou ja, dat mag wel. Je mag wel verzorgen. Maar verzekeren mensen, verzekeren? Oh nee. Kijk, dat is nou bijgeloof. Dat is nou bijgeloof. Maar ja, dat is dan nog, dan wijk je nog maar een heel klein beetje af van dat bijgeloof. En dan komen al die bijgelovigen in het geweer. En je wordt geschorst. Je wordt eruit gezet. Je gaat aan de kant. Je bent niet gebleven bij datgene waar het bijgelovige volk altijd zo bij geleefd heeft. Begrijp je? Ik moet u eerlijk zeggen, ik walg ervan, van dat bijgeloof. En het is erg genoeg dat ik er zelf niet vrij van ben. Het is erg genoeg. Maar ik moet het u toch zeggen, het is een walging in de neusgaten des Heren. Een gedurige stank. En dan zie ik dat in gedachten afspelen als een concilie van bijgelovige papen en monniken. En dan wordt er beraden over het lot en de plaats van de medebroeder. Die lange tijd gepast heeft in ons raam. Maar nou wordt het toch wel een beetje te, stel je voor. Wat zal die godzalige Kees en Piet wel zeggen als we dat handhaven? Dat men ondertussen zijn medemens bedriegt en gewoon maar doorgaat op allerlei kwade wegen en het zo nauw niet neemt, daar heeft men geen onrust over. Als de afgod van de menselijke godsdienst naast de enige ware God maar gehandhaafd kan blijven. Dan. En ons hoogmoedig streven maar bevestigd wordt. Dan. Dat is de achtergrond. Adam kan niet anders bedoelen. Ach ja, afgoderij. Het is ook wat, de enige ware God die we nog nooit gezien hebben. Die ons goed en naar zijn evenbeeld gemaakt heeft, die alle recht heeft. Want we zijn zijn schepselen. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft recht op alle liefde. En wat ziet hij nu? Hij ziet niet anders dan gruwelijkheid, stank en verderf. Ach, de werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het. En niet arm is, die kiest zich een hout uit dat niet verrotten kan. Gij zijt mijn God. Zie uw God, Israël, die uit Egypte uitgeleid hebben, de kurken. Waar ons vaderland op drijft. Dat ga je maar doen. Allemaal even droevig, hè. Droevig. Ik hoop dat je het mag beamen voor hem. En dat je zegt, Heere, wat versieren, wat verzinnen we. En wat hebben we toch allemaal nevens u. Nevens u. Misschien zingen we na afloop van de vergadering nog heel dapper. Wien heb ik nevens u omhoog. En ondertussen hebben we Jan, Kees of Piet de nek omgedraaid. Wie heb ik nevens u omhoog? Ik kan je niet zeggen, geliefde, en ik zou het ook niet weten als de Heere zelf daar niet in onderwees. Hoe geraffineerd subtiel wij in elkaar zitten, dat is met geen pen om uit te schrijven en met geen woorden om te zeggen. Dat mogen wij horen. Dat heeft de apostel ook voorgehouden. Dat het de denken des vleeses is vijandschap tegen God. God wijst alles af. Welke naam en etiket er ook opgeplakt staat. God wijst al het mijne af en zegt weg. Ik kan er niks mee beginnen. Ik wil het niet zien. Het is alles verdoemelijk en onrein. In de tweede plaats, het is toch het goede gebod. Gods goede gebod. Moet je nog eens luisteren. De aanwijzing van het zijne. Wat is nou het zijne? Nou, dat is het zijne, dat hebben we al ten dele genoemd. Dat is het zijne, hem recht kennen. dat is hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en lijdzaamheid we hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. Vrezen. Eren. Dat is het zijne. Dat is van God. Dat past bij zijn goedheid en zijn eeuwige liefde. Ja, bij zijn goddelijk wezen. Dat alleen. Ja, zegt u, maar waar moet ik het halen? Ik heb u toch gezegd die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daar zitten ze. De voeten geschoeid. Met de bereidwilligheid van de evangelie. De lenden omgord. De staf in de hand. En wat ligt daar op de tafel? Het lam. Daar ligt het lam. Dat ligt daar tot een spijze. Dan moet je eigenlijk bij de wet in het stuk der dankbaarheid. Dan kun je niet anders terechtkomen dan bij het lam. Bij dat dierbare en beminnelijke lam. Hoe kom je anders uit Egypte? Hoe kom je anders op de weg naar Kanaan? Hoe zou je anders ooit in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen? Want met onze eigen rommel, met het mijne, halen we het nooit. Nooit. We komen er niet. Nou zegt de Heere, eet. Dieven komen alleen maar om te slachten en te eten en te verderven. Godsdienstige dieven ook. Die slachten en die verderven maar. Maar zegt hij, ik ben gekomen om het leven te geven. En overvloed, barmhartig en genadig is de Heer. Dan moet je naar het lam kijken. Dat dierbare lam. Heeft die afgoderij bedreven? Hij was toch een waarachtig en rechtvaardig mens? Wel nee. De duivel legde het er wel op aan met zijn toverijen. En zei, bid nou eens voor mij, val nou eens voor mij neer. Ga nou eens één ogenblik van de ware God van je vader af. En ik zei alles geven, alle koninkrijken der aarde. Ga weg, Satan. Er is geschreven, de Heer uw God alleen zult gij eren. Hem alleen horen. Weg Satan. Geen afgoderij. Dat deed de koning nooit. Ook niet van mensen. Heb je ooit gelezen dat de Heere Adam een pluim op zijn hoed zet? De Heere Jezus wel mee. Hij zegt wel ga achter mij Satanas. Hij zegt wel gij boze. En ongelovige lieden. Dat wel. Maar de Heer heeft nooit. Heeft de Heer afgoderij gepleegd. Met de mens. En. Ook niet met zichzelf. Gij zijt het die de eer van mensen. Liever hebt. Dan de eer mijns vaders. Ik niet. Zegt hij. Ik zoek de eer mijns. Vaders. Want wat ik gehoord en gezien heb bij de Vader, daar leef ik in, daar beweeg ik in. Dat is mijn lust van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden. Hij was geen afgodendienaar. Ach, toen de Heer alles zag wat het met ons is, toen heeft zijn rechterhand hem heil beschikt. Bij ene held voor Israël. Hij heeft zijn wet opgeluisterd. En nooit de ware God ten hoon gebogen. Voor de afgoden deze wereld. Voor iets naast zijn vader. Hij zocht altijd. Des vaders deugde en eer. Toverij? Nee, helemaal niet. Toveren, dat doen ze in Egypte. Toveren, dat deden ze in Endor. Een tovenares, een waarzegster. Maar de Heere niet. Die toverde niet. De Heere zei eerlijk en recht de waarheid. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan die der fariseeën en schriftgeleerden, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij u verandert en wordt gelijk een kinderke, ge zult het koninkrijk Gods niet beërven. De Heere toverde nooit. Toveren, dat is allerlei dingen doen. Geheimzinnige dingen. De zaken door elkaar vermengen. Dat is goochelen. Dat betekent alles door elkaar halen. Wetten, evangelie, werk en genade, noem maar op. Dat kun je van de koning niet zeggen. De koning zegt tegen Filippus om een voorbeeld te noemen dat hij nooit getoverd heeft. Als Filippus zegt, toon ons de Vader, Heer, en het is ons genoeg, dan zegt hij, Filippus, ben ik zo lange tijd bij u? Heb je mij niet gezien? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, want ik en de Vader zijn één. Het is een mens toch een tovenaar in de godsdienst, hè? Tovenaar. En na ontvangende genade, dan staat hij er nog voor open. Maar dan voor dat soort toverijen, dat hij naast dat enige en onbevlekte lam zelf nog iets anders bedenkt. En dat hij zelf nog bezig is en zegt, ja, maar een mens, dit en dat. Ik heb al eens gezegd, er zat eens iemand te lamenteren. Oh, ik heb nog ten bloede toe niet gestreden, strijdende tegen de zonde. Dan moet je in het klooster gaan. Dan moet je eigen slaan, moet je zweep maken. Dan moet je eigen dood slaan, misschien dat dan uit is. Oh, het zit er zo in, hè. Het zit er zo in, die toverij. Dat kon je van de koning nooit zeggen. Nooit. Die tovenaars hier op aarde, die laten de vonken van de hel overal heen regenen. Maar de koning zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, zulk een koning, dat is nou de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Dat is het lam dat daar op de tafel lag. Toen ze daar stonden aan het begin van hun reizen en hun omzwerving op de aarde. Het ging door veel tegenheden, maar het ging op Sion aan, dat lam, die spijzer. Dat is de wortel, dat is de bron, dat is de boom. Die goed is, dat is het levende brood, het verborgen manna. Waarzegging, Jacobus en Johannes, wat waren ze boos. Die smerige Samaritanen, die willen zich ineens ontvangen. Wat zouden ze nou graag waarzeggen? Ja, ik neem maar beelden hoor, om het ons wat nabij te brengen. Och nee, ze gingen niet naar Endor, naar een tovenares, maar zelf hadden ze ook nog wel iets in zich van waarzeggerij en superstitie. Ze zeggen, heren, zullen wij bidden dat er net als bij Elia, dat er vuur van de hemel afdaalt? Zullen wij bidden dat stelletje mensen hier vijanden verbrand worden, levend verteerd? Dat zou het zijn, zulke waarheidszeggers, och zegt de Heer, ge weet niet van hoedanige geest ge zijt. Er is een hele verkeerde geest in. Ik ben niet gekomen om de wereld te verderven. Wat denken jullie wel? Wat denk je wel? Daar zitten nog zoveel uitverkorenen. Oh, een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren, waar Filippus straks nog zal verkondigen het evangelie der zaligheid. Wegwaarzegging, het is op zijn lippen niet gevonden, ook geen bijgeloof.
nooit. Hij was niet bijgelovig. Hij was rechtgelovig. Hij geloofde alleen in God zijn Vader. Hij heeft nooit een heilige aangeroepen. Nog Abraham, nog Mozes. Maar hij stond daar in het waarachtig bewustzijn. Mijn Vader is alleen God. Niets ernaast, niets erbij en niets daartoe. God alleen zal men eren. Daar ligt nou het dierbare lam. Nou wordt het zijne aangewezen. De aanwijzing van het zijn. Dan zeg je, dat is toch groot en troostrijk. Dat die dierbare wet, dat goede gebod Gods, dat houdt ons Christus voor. Dat zegt, zie op hem, zie eens. Daar is een beproefde steen, een hoeksteen in Sion gelegd. Die gelooft, die zal niet haasten. Ja, die zal ook niet beschaamd worden. Ik geef u de verzekering, wie van die spijze mag eten, van dat dierbare, onbestraffelijke lam. Die mag de staf in de hand hebben en de voeten geschoeid en de lenden omgord. Hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop. Ben je dan heilig? In hem wel. In hem ben je heilig. Volmaakt, volkomen en goed. Ja, maar het gaat toch over ons? Ja, maar kijk eens, dat is nou ons al het eeuwige misverstand. Het kan niet over ons gaan als het niet over hem gaat. Besef dat toch eens. Als we zo het woord en de catechismus niet uit mogen leggen, wat is het dan? Dan moet je zedekundige de spiegel der zedigheid nemen. Dan moet je Thomas A. Kempis lezen. Dan moet je dit lezen en dat lezen. De algehele plicht. Ach ja, maar dat is onze dwaasheid. Nee, nee, de Heere wil het zijne aanwijzen. Nou ja, daar sta je met de stok in de hand. Ben je dan heilig? In hem wel. Ja, maar wij dan? Ja, in hem wel. Maar zijn wij dan? Wij zijn mensen van vlees en bloed. Wij zijn mensen. Verlos ons van den boze. Wij zijn mensen waarvan de apostel zegt. Het goede te doen, dat vind ik niet. Want er is een wet, een andere wet, die strijd voert in mijn leven en mij gevangen neemt. Onder de wet der zonde en des doods, ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Wij zijn toch mensen? We zijn toch niet heilig? De Heere zegt toch, gij zijt mensen. Paulus schrijft geroepen, geheiligde, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Maar hoe moet het dan met ons? Nou moet je luisteren, moet je luisteren. Wij zitten midden in de dood. Wij zitten midden in de afgoderij, in bijgeloof, in het ongeloof en noem maar op. Wat gebiedt God in het eerste gebod? In het eerste gebod gebiedt de Heere, eet. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heb je toch gehoord in het stuk der verlossing, wat die dierbare koning allemaal gedaan heeft en geleerd en verworven? Nou zegt de Heere, als je dat nou eet, als je nou niet langer meer in je eigen gerechtigheid gelooft, en als je ook niet langer in je ongerechtigheid gelooft. Want is de duivel maar om het even waar die een mens mee bezighoudt. Of dat die een mens heel zijn leven laat tillen aan de zon of aan zijn heiligheid. Maar de Satan denkt, ik heb je toch wel. Nou zegt de Heer, dat geloof je toch niet meer. dan zou geen schaam mij het aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Heere, waartoe wekt u geboom? Och, het doeleinde der wet is Christus, een iegelijk die gelooft. Geloven? Hij is het doeleinde der wet. Ja, maar wij dan? Nou ja, daar krijg je dan het vervolg. Wat doet nou de Heere Jezus? Wat doet nou het geloof in hem? Wat wordt er nou gebouwd op dat enige fundament? Hoor trouwens, stoppelen vergaan. Alle werk wordt door vuur beproefd. Hoe wordt de arme ziel behouden, te midden van alle stro en stoppelen? Hoe komt die toch op de weg? Hoe blijft die maar op die weg? Mijden en vlieden. Er staat hier alles in een aanvoegende wijs. Dat wil dit zeggen, we zijn er nog niet. In hem wel hoor, in hem is alles één oneindige offerande. Daar zijn ze allen in volmaakt. Maar hier op aarde moet je maar nooit denken, ik ben er. Ik ben een aangekomen, achter de zaak geleid. Dat moet je nooit denken. Want dan ben je toegesloten voor het liefelijke onderwijs. Meiden en vlieden, alle afgoderij, toverij, vlieden, meiden, recht, kennen, vertrouwen. Dat duidt hier op die arbeid van die lieve geest, die het uit zijne, hoor je het goed, niet uit het mijne, uit het zijne neemt, om het ons te verkondigen. En als je dan zo'n afgodendienaar bent, met al je bekeerd zijn en met alles wat je denkt te hebben en ervaren te hebben, het is nog waar ook misschien, wat hoor je dan? Dan hoor je, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof hoefde te achten, God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte eens dienstknecht aannemen. De hand op de mond, meiden, vlieden. Dan ga je ook het gezelschap van die tovenaars vlieden, daar heb je geen behoefte meer aan. Het gezelschap van die heiligen ga je ook vermijden. Want je wordt er alleen maar akeliger van. Dan ga je zingen, ik zal met oprechte onderling, vereend in een vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Kan je een heel andere koers in je leven. Dat doet de Heer nou. Want plaat niet ledig of onvruchtbaar. En zo gaat maar door recht leren kennen. Want hij wordt ervan bewust. Er is er maar één die de Heere volmaakt kende. Dat was die dierbare zoon zijn schoots. En welk een stukje der zaak hebben wij gezien. Wie zal de donder zijn der mogendheden dan verstaan. Maar toch hoe klein, hoe gering, het is een rechte kennis. Een rechte kennis van de verbondsgetrouw. God recht kennen, in zijn eeuwige ontferming, in zijn rechtvaardigheid, in zijn genade en barmhartigheid. Die rechte kennis krijg je alleen maar uit evangelie. Daar krijg je die rechte kennisnamen uit. Wie God is en wie wij zijn. In hem die voor des vaders aangezicht voortdurend toenam in wijsheid en in kennis. Zo mag de zon daar ook toenemen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als het een beestenstal lijkt, en als alles dan zegt, o, vervloekt is toch de mens die vlees tot zijn arm spelt. En wiens vertrouwen niet is de Heer. Dan zegt de Heer, keer weter gij afkerige kinderen. En dan komen ze recht kennen. Kun je nou ooit een aangename stuk der dankbaarheid indenken en een goed gebod dan hier, dan het gebod des Heeren, hem alleen vertrouwen. Hem vertrouwen. Dat betekent niet je eigen vertrouwen. Als je eigen vertrouwt, dan pak je altijd slecht uit. Je eigen ogen, je eigen handen, je eigen hart. Die op zijn hart vertrouwt is een zot, zegt de Heer. Dat is een zot. Je komt altijd bedrogen uit. Ook als je is eigen. Je hebt mensen die hebben een vermaak om te vertrouwen op hun slechtigheid. Begrijp je? Die tieren daar weer in. Het lijkt wel een genoegen om, oh, dat klinkt zo vertrouwelijk, hè, als het gaat over, oh, zij is wat zeggen. Nee hoor. Hebben zondag geen behoefte aan. Die zegt, Heere, ik ben een grote ellendeling, een ondankbare vlegel. Mag ik u vertrouwen? Mag ik u alleen vertrouwen? Dat u in Christus en om Christus mijn God en mijn Vader zijt. En dan zegt de Heer, ja kind, dat ben ik. Boodschap mijn heil, boodschap het aan mijn broederen. Ik leef en gij zult leven. Hem alleen vertrouw. Och, al die zaken hebben we in het stuk der verlossing op gelet. Als eigenschappen van het geloof. En in alle ootmoedigheid en leidzaamheid hem alleen onderwerpen. Ootmoedigheid, dat is eigenlijk nulmoedigheid. De ouderwetse betekenis van het woord, dat is een ootje. Dat is een nul. Dat zijn dus mensen die hebben helemaal geen moed. En die hebben toch moed. Nulmoedigheid. Zonder moed. Ja, zonder moed in de eigen. Ootmoedig. Buigen. Ledig. En zeggen, Heere, ik ben een bruut opstandeling. Ik heb een hart dat altijd in verzet komt tegen u. Ik kan u nooit onderwerpen. En wat dan? Dan zegt de Heere, kijk eens. Kijk eens naar mijn kind. Wat een ootmoedige leidzaamheid. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor degene die het schreeuwt. Hij deed zijn mond niet open. Eet. Dan mag hij een hap nemen. Ik zeg het nou even heel met eerbied, maar gewoon. Maar reken erop. Dan gaat de hand op de mond. Dan zegt hij de hand op de mond. Ik heb dwaaselijk gesproken met me te verheffen. In plaats van in ootmoedige leidzaamheid te wandelen. De hand op de mond. God is groot. We begrijpen het niet. Ik heb de leidzaamheid die opschoort en het einde des Heren gezien. De Heere overwint en die maakt alles goed. Hem alleen, van hem alleen alle goeds verwachten. Alle goeds verwachten. Goeds verwachten. Dan gaan we maar mee naar huis. Want de tijd is verstreken. Goeds verwachten, zegt u. Ja. Goeds verwachten. Het is de duivel eigen. Het is de wereld en de godsdienst eigen. Om van de Heere wat anders te verwachten. En misschien met recht hoor. Misschien hebben ze nog gelijk ook. Want er is geen verwachting voor Adam dan grote toren en grimmigheid. Geen andere goden voor mijn aardse. Nee, zegt de Heere, weg met die Roomse god. Weg met die andere goden. Dat wil ik niet. De een hebben een god die is wraakgierig. De ander hebben een kapitalistische god en een derde een socialistische. Dat is in het grof dan. Maar zo tref je het ook in de kerk nog aan. Ieder heeft zo zijn eigen godsvoorstellingen. Nee. En naar de mate van die godsvoorstelling heeft hij een bepaalde verwachting. En die verwachting, zegt de Heere, die is niks. Die is nooit goed. Alleen wat God doet en wat God geopenbaart. Alle goeds verwachten. Dat was onze laatste gedachte. Ook omdat zijn licht onze harten bescheiden. Eet. Dat is licht. Goeds verwachten. Dan moet je toch wel een groot ellendeling zijn. Om van de Heere goeds te verwachten. Want bij Adam is het zo, hoe braver dat hij wordt, hoe meer verwachting krijgt hij van de Heere. Hoe beter dat hij meent dat het met hem gaat, hoe gunstiger kijkt de hemel hem aan. Zo is het toch met ons. Om nou goed te verwachten, dan moet je een ellendige voor wezen. Geen zwaard, geen speer, een lam, dat ligt daar op de tafel. Ach, zegt hij. Die mij lief heeft, bewaart mij geboden. Eet en drink en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Hoort naar mij. Wat een wet, wat een goed gebod, geen andere goden. Ze brengen ons toch allemaal naar de hel. Ze rukken ons alles uit. Ze laten ons in het natuurlijke leven geen ogenblik met rust. Want ze gunnen je. Er is geen ene God, geen ene afgod die je wat gunt. Niets. Ze gunnen je alleen maar chagrijnigheid, boosheid, mopperigheid, verkeerdheid, wraak. Maar zo is met een arme zo. Geen andere goden. Welke God dan? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo is die in zijn woord geopenbaard. En wat zegt de Heer tegen die ellendige? Ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. De Vader zelf heeft u lief. Ach, dan zeggen we, zing vrolijk. Hef de stem naar boven. Rechtvaardige verheft zijn lof. Het past op rechte hem te lopen. Hem alleen. Hem alleen. Dat wordt nou onze blijdschap en onze droefheid. Deze, dit goede gebod. Blijdschap wordt het als we staren op hem. Het lam Gods. Droefenis wordt het. Wanneer we met het avondmaalsformulier zeggen. Dat wij nog zulke volk. Komen geloof niet hebben. Dagelijks tegen de zonde, de duivel en onze boze begeerte te kampen hebben. Droefenis. Waarom droefenis? Omdat we weten dat het gebod goed is. Omdat de Heere Jezus alles gedaan heeft. En daarom willen de kinderen het ook graag. Die zeggen, Heere, laat, leer mij. Naar uw wil te handelen. Ja, dat heeft nou alleen maar Jacob en anders niemand. Niemand kan er nu goeder tieren denken dan tollenaren en zondaren die door hem getrokken worden. O God, wees mij genadig. Ja, dan ben je een grote ellendeling. Dan. Zie, het is net andersom als in de godsdienst, maar zo is het de rechte wijs, zo leert de Heer het zijn arme kerk. Zo nemen wij de staf weer ter hand, als nietshebbende en nochtans alles bezittende. Als nedergeworpen, doch niet verlaten daarin. Als twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Als stervende en ziet wij leven. Als ongelukkig, verkeerd. En nochtans, ik zal met verstand de weg betreden komen. Omdat gij, o Heere, mijn bondsgod, tot mij wilde komen. Amen.